Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw behoudt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 54, het eerste vers. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Mijn rechtszaak zij aan u verbleven, och, of uw arm mij bijstand bood en wat er verder volgt. En we verzoeken u om zacht en ingetogen te zingen, dat zult u wel begrijpen. Psalm 54, eerste vers. Voor u zal worden gelezen uit het vierde boek van Mozes, genaamd Numeri, het 20e hoofdstuk, vanaf het 14e vers, tot en met het 21e hoofdstuk, het 9e vers. Wij noemden u Numeri 20, vers 14, tot en met Numeri 21, vers 9, maar vooraf de geloofsbelijdenis van Nicea, waarna we zingen uit Psalm 48. Het zesde vers.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God, uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met een vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en den Zoon uitgaat, die tezamen met den Vader en den Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Nummer 20 vanaf vers 14 en nummer 21 van 1 tot 9. Daarna zond Mozes bode uit Kades tot een koning van Edom, welke zeide: alzo zegt uw broeder Israël, gij weet al de moeite die ons ontmoet is, dat onze vaders naar Egypte afgetogen zijn en wij in Egypte vele dagen gewoond hebben en dat de Egyptenaren ons en onze vaderen kwaad gedaan hebben. Toen riepen wij tot een Heere, en hij hoorde onze stem, en hij zond een engel, en leidde ons uit Egypte, en zie, wij zijn te Kades, een stad aan het uiterste uwer landpalen. Laat ons toch door uw land trekken, wij zullen niet trekken door de akkers, noch door de wijngaren, en zullen het water der putten niet drinken. We zullen de koninklijke weg gaan, wij zullen niet afwijken ter rechter, nog de linkerhand, totdat wij door uw landpalen zullen getrokken zijn. Doch Edom zeide tot hem, gij zult door mij niet trekken, opdat ik niet misschien met het zwaard uitga, u tegemoet. Toen zeiden de kinderen Israëls tot hem, wij zullen door de gebaande weg optrekken, en indien wij van uw water drinken, ik en mijn vee, zo zal ik de zelfsprijs daarvoor geven. Ik zal alleenlijk, zonder iets anders, te voet doortrekken. Doch hij zeide, gij zult niet doortrekken. En Edom is hem ontmoet, tegemoet uitgetrokken, met een zwaard, met een zwaar volk en een sterke hand. Alzo weigerde Edom Israël toe te laten door zijn landpalen te trekken. Daarom week Israël van hem af. Toen reisden zij van Kades en de kinderen Israëls kwamen, de ganse vergadering, aan den berg Hor. De Heere nu sprak tot Mozes en tot Aaron aan den berg Hor, aan de palen van het land van Edom, zeggende: Aaron zal tot zijn volken verzameld worden, want hij zal niet komen in het land hetwelk ik de kinderen Israëls gegeven heb, omdat gij lieden mijn mond wederspannig geweest zijt bij de wateren van Meriba. Neem Aaron en Eleazar, zijn zoon, en doe hen opklimmen tot een berg Hor. En trek Aaron zijn klederen uit, en trek ze Eleazar zijn zoon aan, want Aaron zal verzameld worden en daar sterven. Mozes nu deed gelijk als de Heere geboden had, want zij klommen tot op den berg Hor, voor de ogen der ganse vergadering. En Mozes trok Aaron zijn klederen uit, en hij trok ze zijn zoon Eleazar aan, en Aaron stierf aldaar op de hoogte diens berg. Toen kwamen Mozes en Eleazar van die berg af. Toen de ganse vergadering zag dat Aaron overleden was, zo beweende zij Aaron 30 dagen, het ganse huis Israëls. Als de Kanaaniet, de koning van Harad, wonende tegen het zuiden, hoorde dat Israël door een weg der verspieders kwam, zo streed hij tegen Israël en hij voerde enige gevangenen uit denzelfde gevankelijk weg. Toen beloofden Israël den Heere een gelofte en zeiden: indien gij dit volk geheel in mijn hand geeft, zo zal ik hun steden verbannen. De Heere dan verhoorde de stem van Israël en gaf de Kanaanieten over, en hij verbande hen en hun steden, en hij noemde de naam die plaats Horma. Toen reisden zij van den berg Hor op den weg der Schelfzee, dat zij om het land der Edomieten heen togen. Doch de ziel des volks werd verdrietig op deze weg. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in deze woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk, en er stierf veel volk van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes, en zij zeiden: wij hebben gezondigd, omdat wij tegen den Heere en tegen u gesproken hebben. Bid den Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk, en de Heere zeide tot Mozes: maak u een vurige slang en stel ze op een stang, en het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang, en het geschiedde: als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, het woord voor onze overdenking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte nummer 21 en daar van het 4e tot en met het 9e vers. En dan lezen we alleen vers 9, nummer 21 vers 9, waar het woord des Heren aldus luidt. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. We willen met u stil gaan staan bij de koperen slang in Gods gericht. We letten allereerst op de beet van het slangengericht tot de dood. In de tweede gedachte op de bede in het slangengericht. En in de derde gedachte op de behoudenis in het slangengericht. De koperen slang in Gods gericht. Allereerst de beet van het slangengericht. Al wie gebeten was, als een slang iemand beet, zegt vers 9. Dan moeten we gaan letten op die geschiedenis die hier beschreven staat. Hoe in Gods gericht er velen gebeten werden door vurige slangen. De bede in het slangengericht. Nadat er staat in vers 6, toen zond de Heere vurige slangen, lezen we in het 7e vers. Daarom kwam het volk tot Mozes en ze zeiden, wij hebben gezondigd omdat we tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. En dan komt ook het gebed van Mozes. Toen bad Mozes voor het volk. De behoudenis in het slangengericht. Mozes moet een vurige slang maken, op een stang zetten. En dan zegt het slot van vers 8, en het zal geschieden dat hij al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En het slot van vers 9, en het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. De koperen slang in Gods gericht, de beet van het slangengericht, de bede in het slangengericht en de behoudenis in dit gericht. Gemeente, we gaan naar de woestijn. Die grote woestijn waar het volk van Israël 40 jaar doorheen getrokken is. Het is alweer jaren geleden dat ze uit Egypteland werden uitgevoerd door een sterke hand. En ze zijn gevoerd op de weg van de Schelfzee, zegt Exodus. Ze zijn door de Rode Zee heen geleid. En daar heeft de Heere scheiding gemaakt tussen Egypteland en het volk van Israël. Het volk van Israël mocht verkeren op het gebied waar de Heere sprak. Waar hij zijn geboden deed horen op de Sinaï. Waar ook het bloed des verbonds werd getoond. Het bloed der verzoening onderaan die berg. Wat heeft de Heere toch met dat volk gehandeld? En wat een onderscheid heeft hij gemaakt met Egypteland? Het volk reisde verder van de Sinaï. En het kwam vlak bij Kanaan. Nummer 14. We lezen van de verspieders die terugkeerden uit dat land om te bezien hoe het land was. En die verspieders die hebben gezegd, in ieder geval 10 van de 12, het is een mooi land. Maar het zal niet lukken om daar naar binnen te gaan. Het volk is veel te sterk. Verdrietig. De Heere had ze uit Egypteland uitgeleid. Verlost van Farao en al zijn heer. Maar geen krediet op God gehad. Jozua en Caleb hebben nog geprobeerd en gewezen op die trouwe God. Zijn almacht, zijn sterkte, zijn eer, maar het mocht niet baten. Het volk heeft geluisterd naar de 10 die een kwaad gerucht van de Heere hebben voortgebracht. En toen bleef het gericht niet uit. Het is belangrijk voor vanavond om nummer 21 uit te leggen. Toen bleef het gericht niet uit. Toen moesten alle mannen van 20 jaar oud en daarboven sterven in de woestijn. En toen moest het volk nog jaren en jaren wandelen door de woestijn, opdat al die mannen, ook die jonge mensen van 20 jaar oud en ouder, gestorven zouden zijn. Ontzaggelijk. Wat zijn er veel in de woestijn begraven. Als je Psalm 90 leest of zingt het gebed van Mozes: wie kent de sterkte uw storens nadat gij te vrezen zijt, dan doet dat ook zo aan deze geschiedenis denken. We hebben net met u gelezen hoe het volk is doorgetrokken en gekomen is bij de berg Hor, waar ook Aaron is gestorven. Overleden, zegt hier de Statenvertaling. Hij kon geen hoge priester meer blijven. En het ambt van Aaron ging over op zijn zoon Eleazar. Het volk heeft gerouwd. 30 dagen staat er. Gemeente, wat is het volk op dat ogenblik bij die berg Hor ook bepaald bij het sterven van Gods kind? Want dat was Aaron. En het oudere geslacht heeft Aaron ook altijd gekend. Hij was meegekomen uit Egypteland, was eerst profeet geweest en later tot priester, hoge priester aangesteld. Hij had zo de bediening der verzoening mogen aanwijzen. En nu is Aaron heen gegaan. Een heel groot gemis. En blijkbaar heeft het volk dat ook gevoeld. Want 30 dagen hebben ze gerouwd. Het ganse huis van Israël. En dan zou je denken, nou heeft dat volk toch wel wat geleerd. Is God zo tegengekomen na dat gebeuren met die verspieders? Nu zijn ze er zo dichtbij geweest dat een kind van God ook sterven moest. Maar nee, onverbeterlijk. Ze zijn gekomen vlak bij Israël opnieuw, zegt het eerste vers van hoofdstuk 21. En daar zijn ze naar binnen getrokken. Dat is een wonderlijk gedeelte hier in Numeri. Als de Kanaaniet, de koning van Harad, wonende tegen het zuiden, hoorde dat Israël door de weg der verspieders kwam. Opmerkelijk. Zo streed hij tegen Israël en hij voerde enige gevangenen uit dezelfde gevankelijk weg. Dus ze zijn die weg van de verspieders weer gegaan. En toen zijn er zelfs een paar gevangen genomen. En toen heeft Israël de Heere iets beloofd en gezegd: als ge dit volk geheel in mijn hand geeft, zo zal ik hun steden verbannen. Die zullen dan voor u de Heere zijn. En dat heeft de Heer ook nog verhoord. Hij gaf de Kanaanieten over. En hij verbrandde hen en hun steden. En die plaats wordt Horma genoemd. Gemeenten, ze hebben Gods gericht meegemaakt. Maakten ze eigenlijk iedere dag mee. Het sterven van een kind van God. En nu maken ze ook iets mee van Gods goedheid. En dan komt er een ontzaglijke geschiedenis. Ze moeten verder. Ze reizen weg bij de weg, hoor, op de weg der Schelfzee. Op de weg der Schelfzee. Niks opgeschoten. We lezen van die weg in Exodus 13. We zijn nu vlak bij Kanaan. En eigenlijk zijn ze nog steeds op diezelfde weg van de Schelfzee. Hoe lang dat die geweest is, weet ik niet. Maar het doet wel terugdenken aan het begin van de woestijnreis. Niks opgeschoten. En tot overmaat van de ramp kunnen ze ook niet door Edom heen. Die mensen, die vijanden, die nakomelingen van Esau, die gunden het volk niet om er doorheen te trekken. En toen moesten ze een grote omweg maken, weer terug. En toen werd het voor het volk te veel. Ze werden verdrietig op die weg. Kort staat er eigenlijk. Ze werden verkort, zegt de kanttekening ook. Korzelig. Boos. Zo wilden ze dat niet meer. Het was nu wel eens genoeg geweest. Vreselijk. Zoveel roepstemmen. Zoveel graven. Nog steeds. Want ze konden Kanaan nog niet binnengaan. Een heel geslacht moest eerst sterven. Gods goedheid. Het sterven van een kind van God. En dezelfde gebleven. Opstandig. Het is wel eens een keer genoeg geweest. En dan gebeurt er iets wat tot nu toe nog nooit is gebeurd. Toen sprak het volk, zegt vers 5, niet alleen tegen Mozes, dat hadden ze tot nu toe gedaan. Maar nu sprak het volk tegen God en tegen Mozes. En toen kwam de pure vijandschap tegen God openbaar. Dat brak er als het ware doorheen. Nu kwam openbaar wat in hun hart was. Mozes zal het later in Deuteronomium zeggen dat ze in de woestijn zijn geweest om te beproeven wat in hun hart was. Nou, dit is in hun hart. Spreken tegen God. Het is wel eens een keer genoeg geweest. Waarom? Mag je dat niet vragen waarom? Ja, dat mag. Als er gebeurtenissen zijn die je niet begrijpen kunt, als er wegen zijn die je niet kunt volgen. Heere, waarom? Hoef je niet gelijk te vragen waartoe, dat mag ook wel. Maar dan mag je vragen in verlegenheid, in het niet begrijpen. Heere, waarom? Habakuk doet dat ook. Kunt u lezen in Habakuk 1. Maar als het in vijandschap is. Met gebalde vuisten. Waarom? Wat is dan de zonde diep en groot? Waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte? En dan bedoelen ze niet alleen Mozes, maar ook God. Opdat wij zouden sterven in deze woestijn. Dat had een oorzaak. Ze hadden gezondigd. Daarom moesten ze sterven. Daarom waren er zoveel graven. Want hier is geen brood en geen water. Er was wel brood. Iedere dag kwam er manna op de Sabbat na. Iedere dag kwam er brood uit de hemel. En geen water. Er was een steenrots die water gaf en die water bleef geven. En de steenrots die volgde, zegt Paulus later met toepassing op Christus. Er was brood en er was water. Maar dat lichte brood, daar walgde hun ziel van. Dat moesten ze niet meer. Gezondigd tegen God. Nummer 14. na alle roepstemmen dezelfde gebleven. En nu ook Gods goedheid verachten, dat is wel het ergste. Gods goedheid, Gods nameloze, onuitsprekelijke goedheid van iedere dag eten, drinken, geven, veracht. Toen zond de Heere vurige slangen. Misschien hebt u ondertussen al het een en ander gehoord. Het kan zijn dat een jongen of meisje vanavond zegt, ja, ik heb er al een paar dingen in gehoord. Want dat preekt dominee Schot ook altijd. Die zonde in Adam. En dat er zoveel schuld ligt tussen God en de ziel. En dat we tegen God gezondigd hebben. Hoe vaak hebt u het al gehoord? Ook als u nu een tijd van rust mag hebben. En we zijn zo verblijd dat u naar Gods huis wilde gaan. U bent gekomen om diezelfde boodschap die u steeds hoort opnieuw te horen. En wat maakt nou de zonde zo erg? Dat we tegen God gezondigd hebben. Zo had Adam het gedaan. Die heeft tegen God gezondigd. En wat maakte die zonde nu zo dubbel erg? In het paradijs was een overvloed van alle goed. Er ontbrak helemaal niks. Maar het was voor Adam niet goed genoeg. Hij wilde zelf uitmaken wat goed en kwaad was. En hij nam van die boom die God verboden had. En de Heer had gezegd, en dagen dat ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En zo is het gekomen. En nou zijn we hier bij het volk van Israël op de bediening van het genadeverbond uitgeleid uit Egypte, land, de Rode Zee doorgegaan. Zo wou hij met geen volken handelen, met Israël wel. Maar het heeft niet verbroken. Doorgegaan in de zonde en de pure opstand tegen de Heere. En dan vooral zijn goedheid. Doet dan God onrecht als hij vurige slangen stuurt? We gaan er naar luisteren. Hoe Mozes het opgeschreven heeft. Toen zond de Heere vurige slangen. Het eerste wat dan opvalt, gemeente, en daar gaan we straks in het bijzonder ook op letten, dat hier niet staat, toen zond God vurige slangen, maar toen zond de Heere, de verbondsgod, vurige slangen. Zo zou het bij de heidenen op dat moment niet geschreven zijn, dan zou het God zijn. Maar dit volk heeft niet als de heidenen gezondigd, het heeft gezondigd op de plaats waar de naam Heere wordt genoemd. Op de Sinaï, de Mozes, keer op keer. Zoals iemand die naar de kerk gaat en onder de verkondiging van het woord zit, anders zondigt dan iemand die in de wereld is. De zonde is altijd even erg. Maar zondigen onder de roepstem tot behoudenis, gemeente, dat maakt de zonde eens zo bitter. Toen zond de Heere. Dat zegt ook een andere kant. Toen zond de verbondsgod. En dat willen we niet bewaren tot het eind van de derde gedachte. Dat noemen we vast nu aan het eind van de eerste gedachte, gemeente. Dat is die trouwe verbonds Jehovah. De Heere heeft een volk verkoren tot de zaligheid en die moeten zalig worden. En hij heeft ook een weg uitgedacht. waarin dat volk zalig zal worden. Dat heeft hij uitgedacht in zijn geliefde zoon. Toen zond de Heere. Er komt nu een ontzaglijk gericht. En daar moeten we zo aan het eind van dit punt met beven een paar dingen van zeggen. Maar gemeente, niet vergeten. Dat gebeurt op de plaats waar de naam Heere verkondigd wordt. Die trouwe verbond Jehovah die zijn volk hebben zal, wat zalig moet worden. Niet vergeten, zo gaan we naar het gericht kijken. Er komen vurige slangen. De kanttekening denkt dat ze vurig waren omdat ze een brandende dorst veroorzaakten. In ieder geval, als je door die slang gebeten werd, dan betekende dat je dood. Moet je je voorstellen, kinderen, dat je in die woestijn zou zijn. De krioelen allemaal van die giftige slangen over de grond. En die bijt er hier een en daar nog een. En de een na de ander sterft. Er staat en er stierf veel volk van Israël. Ontzaglijk. En dan preken we met heel veel voorzichtigheid. Maar het staat wel in de schriftgemeente. En toen moesten al die mensen voor God verschijnen. En wat zal dat zijn als je altijd dezelfde gebleven bent? En de Heere die heeft zijn gericht getoond over Farao en zijn leger en apart gezet. En heeft zijn geboden laten horen en laten preken van de bediening der verzoening. Zijn goedheid bewezen. En je bent dezelfde gebleven. Gemeente, dat preken we met een bloedend hart. Je moet een keer voor God verschijnen. Hoe zult u dan voor God staan? Wat zullen we dan te zeggen hebben? En met dat we dat gezegd hebben en de ernst niet minder willen maken. Gemeente, laat het maar eens wegen. Jongens, laat het eens wegen. Want als we hier zeggen dat er veel roepstemmen zijn, zeggen we toch niet iets wat in de lucht hangt. Toen zond de Heere, die trouwe verbond Jehovah. Gemeente, dat is zo'n evangeliewoord. Want nu gaat de Heere midden in dat gericht tussen die stervende en gestorven mensen. Dan gaat hij laten zien en horen wie hij is als die trouwe verbond Jehovah. Toen zond de Heere. En die mensen werden gebeten en ze stierven. En gemeente, als we goed luisteren naar de schrift, toen zijn er gaan bidden. Zo gaan we naar de tweede gedachte. De bede in het slangengericht. Er wordt een gebed gedaan. Ja, zie je wel, als het nood is, dan ga je wel bidden. Nou, gemeente, dat is te hopen. Want dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Hoe vaak zoeken we het in de nood niet bij onszelf of bij een ander? Hoeveel is ons ook niet voorgehouden dat we met z'n allen samen moeten volhouden? Dan wordt het niet bij de Heere gezocht. Nood leert niet vanzelfsprekend bidden. Laat staan waarachtig bidden. En dan hoeven wij niet te wegen Of al die mensen, heel dat volk nu opeens bekeerd is, gemeente. Daar is deze geschiedenis niet voor om dat zo te wegen. Maar nu gaan we in de geschiedenis horen wat de Heere heeft gewerkt. En zo mag de geschiedenis vervolgens als een beeld gebruikt worden hoe de Heere nu leert bidden. Zullen we eens luisteren, kinderen? Moet je voorstellen, hè? Allemaal mensen die stervende zijn. En dan hoor ik opeens bidden. Zullen we meeluisteren? Wij hebben gezondigd, omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Horen jullie dat? Ik denk dat jullie iedere avond bidden, schoon de zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. Nou, daar gaat het straks over. Maar lieve kinderen, hebben jullie het wel eens zo gebeden zoals het hier staat? Wij hebben gezondigd, omdat wij tegen de Heere gesproken hebben. Als ik aan u vraag, gemeente, bent u een zondaar? Hebt u wel eens gezondigd? Dan zult u zeggen, jazeker. Maar als we nu vragen met dit gebed wat hier staat, weet u wat het is om tegen de Heere gezondigd te hebben? Dat is toch heel anders. Daar heb je een nieuw hart voor nodig. Dat is het werk van Gods geest. Dan krijg je met God van doen. Tegen wie je gezondigd hebt. En hier staat opnieuw, we hebben tegen de Heere gezondigd. Dan krijg je al die jaren terug dat de Heere gesproken heeft. Die komen terug dat je onder het woord was. Dat je thuis uit de Bijbel hoorde lezen op school. Kom allemaal terug. En het worden hele droevige jaren. Want het zijn allemaal jaren geweest. En toen heb ik niet naar de Heere geluisterd. Ik heb tegen de Heere gezondigd. Wat wordt er iets geproefd dat de Heere rechtvaardig is? Wat hoort u ze bidden? Wat is de Heere vlekkeloos heilig? Wat is die onuitsprekelijk goed? Tegen die Heere hebben wij gezondigd. Gemeent, we willen het maar zo eenvoudig laten, zoals het hier staat. En toen hebben ze er nog iets bij gezegd. En tegen u, Mozes. Mozes was immers de knecht van God, de man Gods. Hij was het immers die het woord van de Heere had overgebracht, de wet en de bediening der verzoening. We hebben tegen de Heere gezondigd. En ook tegen hem die die boodschap heeft gebracht. En gemeente, nou gaat het nou niet zozeer om de persoon. Beslist niet. Hoewel het wel zo is, dat je een diepe band kan krijgen met een prediker die de Heere wilde gebruiken. Zo is het hier in Nunspeet ook. Maar dat gunnen we onze geliefde broeder ook zo. Van harte. Dat komt door de prediking. Maar vooral als de Heere daarin mee wil komen. En wat worden al die jaren dat je geluisterd hebt, maar niet gehoord hebt. Tot een diepe smart. Jonge mensen, daar hoef je niet oud voor te zijn. Misschien zit hier wel iemand van 7 jaar. Als de Heer jou een nieuw hart geeft, dan laat hij jou die 7 jaar zien. En dan is er geen dag bij die goed is geweest. Dat geeft zo'n diepe droefheid. Kennis der ellende, gemeente, gaat altijd gepaard met een droefheid naar God. Dat is niet een lesje op zeggen. Dat komt omdat er liefde is gewerkt. En kennis der ellende zoekt daarvan verlost te worden. Hoort u maar. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Bid de Heere dat hij ons van deze straf verlossen. Kennis der ellende, gemeente. Als je alleen maar over ellende kan praten, is niet goed. Als je weet wat het is, dat er een scheiding is tussen God en je ziel door de zonde, dan is er een verlangen gewerkt naar God, naar zijn gemeenschap, naar zijn gunst. Hoe zal ik ooit van mijn zonde en ellende verlost worden? Bid de Heere, Mozes. Nou, Mozes die had kunnen zeggen, dat heb ik nou al een paar keer gedaan. In nummer 11 leest u dat, bij dat vuur wat ontbrand is in het leger. In nummer 14 niet te vergeten. Wat heeft Mozes toen gepleit voor dat volk? Wat had Mozes veel reden om te zeggen, het is nu wel eens goed geweest. Ik heb het verschillende keren gedaan en jullie zijn tegen mij opgestaan en nu ook nog tegen de Heere. Nee hoor. Nu laat ik jullie maar gaan. Toen bad Mozes voor het volk. Kun je dat nou begrijpen, gemeente? Mozes wordt niet voor niets een zachtmoedige genoemd. Dat kun je nou alleen maar begrijpen vanuit die liefde die vanuit God komt, vanuit de Heere komt. Gemeente. Het staat niet in de schrift om te zeggen, nou, die Mozes toch, dat was toch wel een hele goede man. Nee. Nee. Als een ambtsdrager een klein beetje weet wat schuld en zonde is. En een klein beetje weet wat het betekent om daarvan verlost te worden. Gemeente, daar geeft de Heere langmoedigheid. Wilt u nog eens bidden? Ja, dat heb ik... Nee. Toen bad Mozes voor het volk. Gemeente, waar komt nou de liefde tot een gemeente vandaan? Waar komt nou de liefde vandaan voor het volk wat je voor je hebt als je staat te preken? Waarom is preken ook altijd een beetje bidden? Gemeente, dat is als je weet, die mensen die voor me zitten moeten net als ik een keer voor God verschijnen. En als er iets is wat Paulus ook had, zo'n groot zondaar, zei hij. Als nou voor mij kom, dan kan het voor u toch ook. En heel opmerkelijk, opnieuw klinkt, dat gebeden werd voor het volk. En ze hadden gevraagd, bid de Heere. In het volk lag geen reden, gemeente, geen enkele, niet één, 0,0. Bij Mozes ten diepste ook niet. Maar de Heere neemt redenen in zichzelf. Die trouwe verbondsgod, weet u nog. En dan gaat Mozes bidden tot de Heere voor dat volk. En dan is belangrijk, voor de verdere uitleg, dat is echt belangrijk dat u hier ziet, dat Mozes hier in dat bidden een type is van Christus. Mozes Oude Testament. Heenwijzend naar Christus. Nieuwe Testament. Dat mag, omdat Johannes 3, waar we straks op gaan letten, dat ook met name nadrukkelijk gaat doen. Letterlijk. Als nou Mozes in het Oude Testament in grote langmoedigheid weer bad voor dat volk, hoeveel te meer Christus. En dan niet alleen voor onbekeerde mensen. Maar Sion, hebt u nou ook uw eigen beeld hierin gezien, ook na ontvangen genade. De boosheid die ons altijd aankleeft. Die schuld die steeds maar groter wordt. Dat voornemen om heiliger te leven, niet gelukt. Als de Heer weer zo tegenkrijgt en het weer zo waard bent om voor eeuwig te worden weggedaan. Was Christus er niet? Was die trouwe zaligmaker er niet? Was die grote voorbidder er niet? Het zou hier verloren zijn. Toen bad Mozes voor het voltypen van Christus, omdat die God van het genadeverbond in Christus een weg heeft uitgedacht om zondaren zalig te maken. En die weg, gemeente, die weg voor goddelozen, die weg voor al bedervers, die weg voor doorgangers, die gaat nou getekend worden. Bij Mozes. Als type van Christus. Om te tonen de behoudenis in het gericht. De derde gedachte. We zingen eerst. Uit Psalm 85. Tweede vers. Heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer end. En wat er verder volgt. Tweede vers van 85. koperen slang in Gods gericht, de beet van het slangengericht, de bede in het slangengericht, de behoudenis in het slangengericht. Het volk heeft gevraagd om behoudenis. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk, type van Christus. En gemeente, wat gaat Mozes dan doen? Belangrijk dat u dat echt ook zo hoort en leest. Wat moet Mozes dan van de Heere gaan doen? Er staat in vers 8, en de Heere zeide tot Mozes, maak u een vurige slang. Vers 9, en Mozes maakte een koperen slang. Blijkbaar heeft dat koper, dat edelmetaal, in de zon geblonken. Vurig. Maar waarom moet hij nou een vurige slang maken? Er staat niet zomaar, maak u een slang. Maak u een vurige slang. Dat kunnen de kinderen uitleggen. Want als je naar beneden kijkt, in dat woestijnzand, er kruipen allemaal vurige slangen. En wat moet Mozes nu maken? Een vurige slang. Dus hij maakt een slang, zoals al die slangen op de grond er ook uitzien. Waar zijn die slangen een teken van? Van Gods gericht, van Gods oordeel over de zonde, omdat ze tegen God gesproken hebben en tegen Mozes. En u maakt Mozes een vurige slang. En dan vraag ik het weer, waar is die slang nou een teken van? Van Gods oordeel. U zegt, ho, ho, die slang is toch een teken van Christus. Johannes 3, gaan we straks lezen. Even wachten. Hier in nummer 21, Mozes maakte een vurige slang, dat is een teken van Gods oordeel, van zijn gericht. Nu heeft het volk gevraagd, Mozes, bid de Heere dat hij ons verlossen van die vurige slangen. En dan maakt Mozes een vurige slang. En dan zegt de Heere, stel ze op een stang. Vers 9. En stelde ze op een stang. Mozes doet precies wat de Heer heeft gezegd. Dus heeft hij slang gemaakt, heeft hij een stang genomen. En toen heeft hij die slang, die heeft hij opgetild. Want op de grond waren die vurige slangen, heeft hij die slang opgetild. En toen heeft hij die slang, die vurige slang, die heeft hij op die stang neergezet. Dus die vurige slang die is van de aarde verhoogd en geplaatst bovenop die vurige stang. Dat konden ze allemaal zien. Dan gaan we het nog een keertje doen. Waar is die vurige slang een teken van? Van Gods rechtvaardig gericht. Van Gods oordeel. Van Gods recht. En dan moet die vurige slang, dan gaan we het invullen, teken van Gods recht, dat moet verhoogd worden. Ja, dat is het. Dat is het. Hoe worden wij nu van onze zonde en ellende verlost? En dan zegt de catechismus, dan moet aan Gods gerechtigheid genoeg geschieden. Hier ziet u het in het Oude Testament. Dat laat Mozes zien. Gods recht moet worden verhoogd. Ben je het er nou mee eens? Want dat betekent wel je dood. Want als Gods recht wordt verhoogd, dan moet voor al die zondeschuld worden betaald. En dan moet er een volkomen gehoorzaamheid zijn. En dat is er geen van beide. Gemeente, dit is onmogelijk. Dit is echt onmogelijk. En dan komt er een woord vanuit Numeri 21, wat als je alleen het Oude Testament leest, onoplosbaar is. Al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. Als er nou stond, zo zal hij sterven. Dit is een geheim. Dit is nou een geheim, gemeente. En waar je zo Gods recht lief leert krijgen, niet als een lesje of eventjes om het eens goed neer te zetten, maar werkelijk van binnen zo hartelijk Gods recht lief krijgt, niet meer zalig kan worden, niet meer verlost kan worden van de zonde, als niet aan Gods recht is genoeg gedaan. Gemeente, dan geeft dat altijd een raadsel. En dat zoekt om een vervulling. Even later. De pen van Johannes gaat over het papier. En hij schrijft eerlijk in Johannes 1. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Er is een man in de nacht bij Jezus geweest, Nicodemus. En eerlijk heeft Christus gesproken over de noodzaak en de mogelijkheid van de wedergeboorte. En dan komt Johannes bij het onderwijs van Christus, die dan teruggrijpt op Numeri 21. We zullen het eens voorlezen. Dat is het onderwijs van Christus. Dan zegt hij in het 14e vers, belangrijk, na gewezen te hebben op de noodzaak van de wedergeboorte. En gelijk Mozes. U hoort het goed, hè? En gelijk Mozes. Dat is nou een type. De slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dan heb je het Oude Testament weer nodig om het Nieuwe Testament uit te leggen. Wat heeft Mozes gedaan? Die vurige slang verhoogd, aan Gods recht moet worden genoeg gedaan. Gemeente, wat is dat noodzakelijk? Stel dat we nu gelijk zouden zeggen, die slang dat is Christus. Als je op Christus ziet, nee, dan hebben we het niet begrepen. Gods recht moet verhoogd worden. Dat grote geheim van Numeri 21, hoe kan daar nou het leven in liggen? En dan gaat Christus onderwijzen voor Nicodemus, die het op een gegeven moment niet meer weet. Nicodemus, hoe kom je nou aan dat leven? Dan is het net als bij Mozes. Dan moet de slang verhoogd worden. dan moet aan Gods recht worden voldaan. Alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. We houden nog even de adem in. We gaan luisteren naar Johannes 8, vers 28, komt het ook terug. Jezus dan zeide tot hen: wanneer gij de Zoon des mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij verstaan dat ik die ben. En dat ik van mijzelf niets doe. Maar deze dingen spreek ik gelijk mijn Vader mij geleerd heeft. Teer hè, gemeente. Christus zegt: als ik zal verhoogd zijn, dan wordt duidelijk dat ik de dingen doe die mijn Vader mij geleerd heeft. Johannes 12, komt het nog een keertje naar voren. Gaat Christus het opnieuw zeggen? Nu is het oordeel deze wereld, nu zal de overste deze wereld buiten geworpen worden en ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dit zeide hij betekende hoedanige dood hij sterven zou. En nou heel teer en voorzichtig, hè, gemeente. Gods recht moet worden verhoogd. Een andere weg tot de zaligheid, een andere weg van verlossing is er niet. Gaat er niet buitenom? Het is de enige weg. Dan gaat Christus vertellen. Ik heb naar mijn Vader geluisterd, Johannes 8. En die heeft tegen mij gezegd: zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogde, zo moet mijn recht verhoogd worden om mijn volk te zaligen. Want zijn naam is immers Verbonds Jehovah, Heere. En nu gaat Christus zeggen: alzo, alzo zal de Zoon des mensen verhoogd worden, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogde. Gemeente, hoe wordt nu de Zoon des mensen verhoogd? Dat is aan dat vloekhout der schande. Wat heeft hij daar gedaan? Wat zijn Vader tegen hem had gezegd: mijn recht moet verhoogd worden. En toen heeft hij gezegd: en dat zal ik doen. En toen kwam die. Toen vertoonde hij zich. En toen ging hij vertellen: alzo zal de Zoon des mensen verhoogd worden. Een gemeente, het zien van Christus. In het prille zien, dat is het zien op hem die kwam om verhoogd te worden. Zo alleen. Zo alleen kon aan Gods recht worden genoeg gedaan. Beminnelijke Jezus. Beminnelijke zaligmaker. Schoonkindeke. Dat is Hij. Dat is Hij. Daartoe kwam Hij. Dat geeft de blijdschap in het hart van Sion. Maar hij leerde meer. Hij kwam niet alleen om dat te doen. Maar hij heeft ook gedaan. En als hij verhoogt, als ik verhoogd zal zijn, dan zult gij weten: dit heeft mijn Vader tot mij gesproken. Straks zullen die discipelen, die zullen hem allen verlaten hebben. En toch zullen ze dan onderwezen worden, gemeente. Alzo is de weg van de middelaar, Mozes, als type van Christus. En al wie dat ziet, al wie hem ziet, ja, die het recht des Vaders heeft verhoogd. En daar ligt nou het leven. Gemeente, daarin ligt leven. En waar ik de dood moet sterven, waar ik in dat recht van God voor eeuwig had moeten omkomen, zegt het kind van God, gaat het aanschouwen op Christus. Op hem die kwam, op hem die verhoogd werd, op hem die zijn bloed vergoot, op dat vast en enig fundament. En in die dood van Christus ligt het leven van Sion. En daar zijn we nog niet aan een eind. Johannes 12, die heeft gezegd dat hij verhoogd moest worden, betekent hoedanige dood hij sterven zou. En dan zegt Christus, en zo ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. Achter de dood, achter zijn verhoging, achter de verhoging van Gods recht. Gemeente, daar ligt zoveel leven dat het in geen woorden uit te drukken is. Hoe kan je dat leven nu eenvoudig vertellen? Dat zegt Christus. Dan zal ik hen allen tot mij trekken. Het is niet zo omdat ik keek. Nee, wie hem gezien heeft, wie op hem ziet, wie daardoor gekenmerkt wordt. En dan die trekkende liefde van Christus. Zo kwamen de herders bij die kribbe. Hè? Maar zo heeft hij in het bijzonder, en daar duidt het hierop, heeft hij zijn discipelen, die onverbeterlijke discipelen, achter zijn kruisdood tot zich getrokken. Vrede, zei u lieden. Zo is die nog steeds doende om ze tot zich te trekken. Dan gaat het volk door de woestijn onverbeterlijk gebleven. Al die zonde, die boosheid die mij altijd aankleeft. Maar wat ligt er nou achter die verhoging, die kruisdood van Christus tot het leven? Hij zal ze tot zich trekken. En dan komen ze aan in dat hemels Kanaan daarboven. Is dat nou belangrijk? Nou, het is niet onbelangrijk. Maar dan trekt hij ze allen tot zich. Zoals de bruidegom de bruid tegen zich aantrekt. En dat zal niet missen. Want gemeente, dan is dat recht van God niet alleen veroordelend en verdoemend. Maar dan is dat recht van God op grond van die verhoging van Christus het leven gevend. De bruid bij de bruidegom. Zijn we er dan? Nee, nog niet. Christus heeft gezegd, dit heb ik van mijn Vader geleerd. Dat moest ik doen van mijn Vader. Waarom? Omdat die Vader zijn kinderen weer terug wil hebben. Waarom? En zo zal Christus al diegenen die hij tot zich getrokken heeft en zo op hem hebben gezien, het leven in hem gevonden hebben, ook door Christus weer teruggezet worden in de schoot des Vaders. Dan komt het kind thuis. En dat is het leven. Het altijd bij de Heere te zijn. En de Heere zond vurige slangen. Ontzaglijk om te sterven en dezelfde te zijn gebleven. Hè, gemeente, hoor je het? En de Heere zond vurige slangen, omdat Christus tot zich trekt. En in die weg van die verhoging van Gods recht in Christus alleen vaste fundament, gaat het recht God spreken ten eeuwige leven. En Johannes schreef: alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. En die in hem gelooft. Nou, daar hoeven we dan niet veel meer op te zeggen, hè, gemeente. Door die geest waarachtig wedergeboren in Christus ingelijfd. En zo met hem sterft tot het leven. Zal niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Amen.